Welkom bij Designers Inc., een podcast over de zakelijke kant van de ontwerppraktijk. In Designers Inc. praat Roel Stavorines met ontwerpers over hun samenwerking met opdrachtgevers of met elkaar, over strategie, ontwikkeling en groei en over hun eigen positionering en zichtbaarheid. Kortom, Designers Inc. is een podcast voor jou, de ontwerper die vooruit wil.
Matmo is een strategisch communicatie- en designbureau in het hart van Amsterdam. Maar dat etiket dekt eigenlijk de lading niet. Al 30 jaar toont het bureau van Monique Mulder, Matthijs Tammes en Paul van Ravenstein een forse dosis betrokkenheid bij de projecten die het aangaat. Projecten van klanten, maar vooral ook zelf geïnitieerd. Want creativiteit kan verandering teweeg brengen als je in verbindingen denkt. Luister mee naar een mooi gesprek met Monique en Paul en hun visie op systemen, verandering en creativiteit.
Wil je naar aanleiding van deze podcast meer weten over de zakelijke kant van de ontwerppraktijk? Of zoek je daar ondersteuning bij? Kijk dan op bno.nl of bel met een van onze adviseurs.
Monique en Paul, dankjewel dat ik bij jullie mag zijn hier bij Matmo in Amsterdam. Ik ken jullie al heel lang. 30 jaar bestaan jullie, zag ik net. Maar eigenlijk weet ik ook helemaal niet zo goed wat jullie nou precies doen. Dus daar hebben we uitgebreid de tijd voor om daar wat meer over te horen.
Ja, leuk.
We beginnen even met jezelf. Paul, wie ben je en wat doe je hier bij Matmo?
Ik ben Paul Vrijfstein, creative director en alweer 27 jaar onderdeel van een van de partners van Matmo.
Ja, je bent partner ook.
Ja. Ja.
Het duurde 3 jaar voordat jij aansloot.
Nou, ik weet niet precies wanneer ik partner was geworden inderdaad. Maar ik ben hier ooit binnengekomen als uitzendkracht. Want ik had de webervaring. Dat was echt heel uniek in designwereld, zeg maar. Dat je überhaupt iets met webdesign deed. En van die functie ben ik opgeklommen, zeg maar.
Goed. Monique?
Monique Mulder. Ja, ik ben de Mo van Matmo. En een van de oprichters, samen met Matthijs Tammes. En net wat Paul zegt, we zijn met z'n drieën partner. En ik ben natuurlijk vanuit mijn creativiteit, maar ook gewoon de strateeg samen met mijn team. Die hier de concepten ontwikkelt, brandbuilding doet. Dat is wat ik al 30 jaar doe. Inmiddels.
Hoe ziet Matmo er nu uit? We zitten hier in Amsterdam, in het hart van Amsterdam. Ja. Zonnig Amsterdam, gelukkig.
Ja. Nou, er is wel natuurlijk heel wat veranderd hè, in 30 jaar tijd. Maar het is gewoon een leven eigenlijk. En hoe ziet het er nu uit? We zijn eigenlijk altijd een heel erg geëngageerd bureau geweest. En dat zijn we nog steeds. Alleen wat je nu ziet is dat er nu veel meer aansluiting is op ons engagement, zeg maar, op de urgenties. En dat je veel meer spreekstof hebt. Dat je meer in dialoog komt. Niet alleen maar met je collega's, maar ook gewoon met klanten, met de markt, met de hele maatschappij. Dat mensen snappen dat je integraal moet denken en integraal moet werken met elkaar. En dat het de samenhang der dingen, wat we altijd zeggen, dat het daarover gaat. Dus iets verder nadenken dan alleen maar hetgeen wat je aan het doen bent, maar dat het een onderdeel is van een keten. Dus dat ketendenken, dat zat er bij ons altijd wel in. Dus wij zeiden ook altijd tegen de designers, ja, je moet wel iets meer ervan af weten of meer je in een klant verdiepen of weten waar die in de keten is om daar actief, zeg maar, voor te gaan werken.
Ja. Voordat we daar verder op ingaan, weet je nog hoe je begonnen bent 30 jaar geleden met Matthijs? En waarom je samen bent begonnen?
Ja, nou, dat was wel geestig. Ik kwam uit Duitsland. Ik had 5 jaar op een research lab gewerkt in Karlsruhe, het Centrum voor Kunst en Mediatechnologie, die integratie bij elkaar probeerde te brengen. En ik heb 2 jaar in Berlijn bij Art & Com gewerkt. Dus ik kwam naar Nederland en ik dacht, nou, dit is echt fantastisch. Dit moeten we naar een veel groter publiek brengen dan alleen maar die kleine niche van kunstliefhebbers. Dus als eerste vond ik aansluiting bij PIM. En PIM is Philips Interactive Media toen, of met de CDI's en CD-ROMs. En Matthijs is vanuit 84 mijn partner. En hij werkte bij de bank. En hij was heel anders geschoold. En ik zei, ja, maar ik heb wel een zakelijk partner nodig. Ik heb geen zin in een creatief bureau. Weet je, zo'n kind met een waterhoofd met alleen maar creatieve. Ik wil wel gewoon een zakelijk partner hebben. Want ik wil wel dan een bureau neerzetten. En toen heb ik hem gewoon zover gekregen dat hij zei van, nou, dat vind ik gewoon ontzettend interessant. En we zijn met z'n tweeën toen gaan pionieren vanaf 93. Maar wel natuurlijk begonnen met aansluiting van Philips in de tijd. CDI, CD-ROMs gemaakt. En toen waren we heel erg met interactiviteit bezig. En het leuke van die interactiviteit was, wij waren vrij om met welk medium te werken wat we wilden. Of het nou installaties waren, exposities of point of information voor Citroën. En het was ook wel een cowboytijd en een pionier. Want ik weet nog wel dat als wij een presentatie deden en we begonnen over interactiviteit, dat we heel vaak gecorrigeerd werden van, ah, je bedoelt zeker internationaal. Nee, interactiviteit. Dus het was echt gewoon nog voor het web, hè, nog voor internet. Waren wij ook voor heel veel grote bureaus, reclamebureaus, waren wij aan het werk. Want die hadden nog totaal geen knowledge over iets van digitaal of wat dan ook.
Ja, het is heel moeilijk om dat nu voor te stellen hoe dat in die tijd was. Maar.
Ja, maar wel heel erg hele leuke periode ook dat pionieren en dat je ook ziet hoe het een versnelling heeft gekregen. Die acceleratie vanaf, ik denk, 98 naar 2005, 2004, 2005. Dat is gigantisch geweest. Ja. Want wij zaten ook toen in die gekte van die internetbubbel. Weet je, we werkten voor grote bureaus, maar er kwamen ook gewoon hele grote netwerkpartijen naar ons toe om aan te sluiten. Ontzettend interessant, maar wij hadden alles maar zoiets van, ja, maar ik wil niet dat elke maand hier mensen aan het bureau komen en zeggen, hoe is de omzet geweest? Want er is nog veel meer te onderzoeken. Het is nog zo jong en pril. Dus dat was voor ons altijd een heel belangrijk iets, die independentie. Dat gewoon, we willen onafhankelijk blijven om zelf te ontdekken, weet je wel.
Want je had toen ook Razorfish. Dat was een heel klein, leuk ontwerpbureautje uit New York. Die maakte online websites, zeg maar. En die hadden hier toen een bedrijf met 60 mensen gewoon in no time opgezet. Ja. Dus dat was echt een weirde tijd eigenlijk, die online bubble inderdaad. Ja. Tot die klapte.
Hoe kwam jij daarin? Wat was jouw achtergrond voordat je bij MAPA begon?
Ik heb de grafische school gedaan, daarna kunstacademie en toen dienstvervangend werk gedaan en een website ontworpen bij de Icon Omroep in Hilversum. En zo ben ik in het wereldje bereikt gekomen, zeg maar.
Ja. Weet je nog hoe dat ging? Heb je om je heen gekeken, verschillende bureaus overwogen en waarom jouw keuze voor op Matmo viel?
Ja, op zich, ik kende alle bureaus wel natuurlijk. En heel veel kwamen uit identiteit eigenlijk, hè, visuele identiteit. En ik vond die nieuwe media sowieso interessant. En een medium onafhankelijk denken. Dus ook, ik deed heel veel met sculpturing en de beeldhouwwerken. Ook op de academie, omdat ik het gewoon interessant vond om letters te maken van ijzer. Of gewoon experiment als basis. Dus daarom vond ik dit heel spannend om hier binnen te lopen.
Ja. Toen we net even van tevoren zaten te praten, Paul zei iets over het onderscheidende vermogen van Matmo. Dat klonk alsof je daar heel duidelijk een beeld van hebt. Wil je dat eens met ons delen?
We doen heel veel zelfgeïnitieerde projecten. Dus 20 of wat meer procent doen we zelfgeïnitieerde projecten of sociaal-maatschappelijke projecten. Dus dan trekken we klanten of samenwerkingsverbanden naar ons toe om dingen te initiëren. En dat is denk ik wel uniek, zoals wij andere bureaus kennen.
Is dat van het allereerste begin onderdeel geweest?
Nee, absoluut. Het is vanuit ons engagement, weet je. We hadden op een gegeven moment zoiets. Ik weet ook nog wel wat een heel goed voorbeeld is, bijvoorbeeld. Ik hoorde dat er gewoon heel veel inheemse tribes verdwenen. Ongeveer 200 per jaar. Het is toch gewoon ongelooflijk. En niemand hoor je er verder over. En niemand doet er wat aan. Toen hoorden we op een gegeven moment over die in de voedseltransitie. Hoe slecht het allemaal voor stond. En niemand deed er wat aan. Maar iedereen zat een beetje daarover te mekkeren. Dus dan hebben wij zoiets van, nou ja, weet je, laten wij dat dan doen. En dat is misschien megalomaan en misschien totaal naïef of hoe je het ook zou willen noemen. Maar we hebben wel zoiets van, Nou, als dit, weet je, als niemand die handschoen oppakt, ik geloof altijd in menselijke capaciteit, het moet ergens beginnen. Laten wij dan gewoon iets gaan agenderen. Dat klinkt nu heel erg bedacht, maar het is meer van, laten wij ons erin gaan verdiepen. Laten we het vorm geven, laten we het geluid geven, zodat er een dialoog ontstaat, zodat ik met mensen erover kan gaan praten, dat ze zelf ook een vorm kunnen gaan geven aan een onderwerp. Want het gaat uiteindelijk over bepaalde urgenties, over contexten, eigenlijk over de verwondering van de wereld waar je in zit en waarom bewegen wij zoals we bewegen met z'n allen, of kan dit anders? Dat zijn dat continu reflecteren en bevragen en dat je dus niet in een kielzog ergens in mee wil gaan. En eigenlijk, wij noemen dat nu, ja, we zijn een geëngageerd bureau, maar dat komt natuurlijk van binnenuit dat je zoiets hebt van, hè, laten we het anders doen.
Ja.
En dat was ook in het hele landschap toen wij begonnen, was er ook zo'n verzuiling. Hè? Wat Paul net ook zei, je had reclamebureaus, je had grafische bureaus die zich met identiteiten bezig hielden. En zo zag de klant het ook. En wij hadden echt zoiets, we hebben menig heilig huisje omgegooid, omdat mensen tegen ons dan zeiden van, maar dat ben je toch niet. Je bent toch geen reclamebureau of je bent toch niet een fotograaf. Je bent toch geen filmer. Of,
nee, mensen moesten een labeltje kunnen plakken.
Een label. Ja, en wij, ja. We kregen ook vaak het verwijt, ja, jullie doen alles. Jullie doen van alles. En ik geloof heel erg dat creativiteit moet een playground hebben. En dat is een cultuur die wij altijd hier veilig willen stellen.
Ja, we zien alles als communicatie. Hè? Dus materiaal en kleur, alles communiceert.
Architectuur.
Zeg maar. Architectuur. Ja. En ja, dus daarom is, als je op die manier de wereld ziet, zeg maar, is er ook geen enkele beperking.
Nee, het is visuele communicatie in de meest brede zin. En je moet je niet laten beperken door conventies. En als je zo getraind bent om te kijken en om te voelen en om te ruiken en te begrijpen hoe een cultuur, kijk, want het vak wat wij doen is gewoon een onderdeel van onze cultuur. En we zijn cultuurmakers. Dan denk ik dat je ook gewoon al je senses in moet zetten en die nieuwsgierigheid moet blijven koesteren en moet blijven aanwakkeren. En ook niet bang moet zijn om buiten de lijntjes te kleuren en dingen te doen die je helemaal niet kan.
Ja.
Want het is leren, learning by doing. Dat is de ontdekking.
Wat je vertelt is een heel helder verhaal. En als ik me probeer af te vragen van hoe zie je dat dan aan de buitenkant? Hè? Dus als ik naar Matmo kijk en ik zie het designlandschap, ontstaat sowieso eigenlijk al een interessante spanning. Want eigenlijk voorheen, vanaf de start, liep je wat vooruit. En was je, had je die meer holistische kijk, zeg maar. Mm-hmm. En past je niet in die labeltjes. Dat is een uitdaging.
Mm-hmm.
En nu is het veel normaler om zo te denken. En dus nu denkt iedereen zo. En dat is op zich ook weer een uitdaging. Dus maar om bij die eerste vraag te beginnen van hoe zie ik aan de buitenkant waar jullie voor staan of waar ik jullie voor moet hebben?
Nou, het is niet alleen denken, maar ook doen. Hè? Dus wat Mo al zei, dus wat voor projecten we doen. Hè? Net als zo'n initiëren van Dutch Cuisine, hè? We mede geïnitieerd.
Ja.
Dus dat is echt het doen. Dat is echt heel duidelijk bijvoorbeeld een project waaruit ons gedachtegoed blijkt door voor zo'n klant of dus zo'n samenwerking of initiatie te kiezen.
Ja, ja. En maar daarin, kijk, want dat is dan een heel mooi voorbeeld, dat je dus op een gegeven moment echt gaat denken van, ik wil in die voedseltransitie wil bezig zijn. Ik wil het verschil gaan maken. En dan heb ik het meer over design systemen bedenken in plaats van een grafische uitvoering. Dat komt later. Dus dat eerst dat je denkt, het systeem moet om, het design systeem moet om van deze hele keten. Weet je, er klopt iets niet.
Ja.
En waar begin ik? Dan heb je het ineens over van, ik moet movements gaan creëren. Ik moet een beweging, ik moet tractie in de markt gaan veroorzaken. Dus wij hebben ervoor gekozen om een beweging, een movement neer te gaan zetten. Samen met topchefs in het begin, want dat zijn de voorlopers. En met boeren, met producenten die anders wilden werken.
Ja.
Maar die hadden helemaal geen mogelijkheid om in de schappen te komen. Dus de grote blokkade was gewoon de category manager. Die zei van, nou, je komt er niet in. Je kan gewoon niet 1000 stuks per week leveren. Maar ze hadden hele mooie producten. Een goede manier van werken. En eigenlijk klopte dat, hè, waar zij mee bezig waren. Alleen ze waren niet zichtbaar. En wij geloven heel erg ook in kleinschalige gekoppeldheid om kracht te gaan ontwikkelen. Want dat is het systeemdenken. En vanuit die movements waar we mee bezig waren, zie je ineens dat mensen aanhaken. En dat je vorm kan geven. En dat je vorm kan geven aan een gedachtegoed. En dan komen wel zo dadelijk de visuele dingen erachteraan. Maar je moet die tractie, als je denkt, ik wil zo'n systeem anders gaan designen, anders gaan inrichten, ja, dan zal je iets moeten gaan bewegen. Dus zonder activistisch te zijn, vind ik het heel erg interessant om mijn creativiteit en mijn designvermogen ook op dit soort systemen los te laten. Want waar het uiteindelijk om gaat, kijk, die hele verandering in het voedsellandschap, hoe chefs nu anders denken, daar heb je 7 jaar voor nodig, 10 jaar voor nodig. En zo lang hebben wij dit ook voortgezet en bewogen. Je ziet gewoon, het eindresultaat is de impact die je maakt. Impact op klimaat en op gezondheid. En als je daarmee begint, om dat zomaar te zeggen, gaat niemand met je mee. En het gaat altijd over verleiden. En voordat echt de kwartjes naar binnen vallen, zodat het intrinsiek hun eigen motivatie wordt. Niet onze motivatie, maar hun motivatie. En daar heb je heel veel herhaling voor nodig. Je hebt heel veel methodes voor nodig om dit te vertellen, om zichtbaar te maken, om echt dat bord, de samenstelling op dat bord anders te hebben.
Ja, ja. Want we zijn natuurlijk een strategisch communicatie- en designbureau, maar voor dit project hebben we opleidingen gecreëerd, zeg maar. Die bestaan nog steeds. En die matchmaking hebben we gecreëerd tussen de boer en de restaurant range. Dus dat zijn vreemde insteken, zeg maar. Je kan een website maken en een campagnetje, dat is ook heel nuttig. Maar dit soort excessen, zeg maar.
Dit is dus echt zo'n voortraject. Als je een voorloper bent, ben je nog net even voor strategie. Ben je echt die innovator dat je zegt, waar begin ik om dit hele maatschappelijke probleem te bewegen? Nou, ik heb maar 24 uur in een dag. Dus je moet ook praktisch nadenken. De boeren, producenten en voor ons was de change agent, waren de chefs. Als die het niet op het bord neerleggen, de verandering, dan gaan de consumenten het niet eten, gaat de retail het niet overnemen. Dus het was heel pragmatisch hoe we dat gingen doen. En we wisten, je kan dit maar, je moet verleiden. Je moet ook die chef verleiden, je moet die chef mee gaan nemen. En dat is eindeloos zenden, dat is eindeloos voordoen. Ja. Maar ongelooflijk leuk en heel veel waardering.
Klinkt ongelooflijk logisch, het klinkt heel goed. Het klinkt bijna vanzelfsprekend. Maar toen Paul tegen mij zei van ik wil het eigenlijk wel graag hebben over het maatschappelijk engagement van ontwerpers, want het gaat zoveel over het esthetische. Toen was mijn reactie eigenlijk, moet dat nou? Want dat is niet moet precies dat, waar mijn aandacht of energie zit. En dat heeft er ook mee te maken dat ik heel veel ontwerpers met hele goede initiatieven zie starten. Maar niet de drive die hebben om het ook af te maken of om het groter te maken of om het meer te maken dan puur een symbool.
Ja.
Dus als ik je hoor praten over dit initiatief, dat klinkt nogmaals hartstikke goed en heel logisch. Maar wat maakt dat je dat kan veroorloven? Want je zegt heel pragmatisch, maar die pragmatiek moet wel komen uit hetzelfde bureau wat ook gewoon zoveel monden te voeden heeft.
Absoluut, absoluut. Nee, je hebt twee dingen. Kijk, daar zitten wij vaak over te denken. Is het gewoon mijn ego dat ik iets neer wil zetten? Of wil ik zichtbaar zijn? En in dit geval, weet je, is je ego eigenlijk onzichtbaar. Het is namelijk niet dat ik gewoon een beeld heb neergezet, en een zichtbaar visueel iets in eerste instantie, maar de beweging voor elkaar heb gekregen. Dus kijk, waar ik trots op ben, is dat er dan 600-700 chefs aangesloten zijn en dat je een impact hebt gemaakt. Want we hebben alles berekend van een CO2-reductie. En dan denkt iedereen, god, waar heeft dat mensen het in godsnaam over? Van 80.000 ton met elkaar. Dat ik denk, het kan. Dus als je dat voor elkaar hebt gekregen, weet je, dan is dat eerder gewoon je trophy als createur, dat je zegt van dit is mogelijk, dit is vanuit één iemand mogelijk, omdat zoveel het dan vervolgens door gaan doen. En net wat Paul zegt, je moet ook die opleidingen dus meenemen.
Je stopt je hele ziel en zaligheid erin.
Zeker.
Heel veel tijd en inspanning en energie en frustratie vaak ook, denk ik, tussendoor. Die ego, of nou ego is of iets anders. Ego kan ook een hele belangrijke driver zijn. Zeker. Dat is volgens mij ook prima als het iets teweeg brengt.
Ja.
Maar dan nog, van hoe kun je dat veroorloven? Want het is niet voor elke ontwerper weggelegd.
Het is ook de balans, denk ik. We zitten echt in de wedstrijd met die integraliteit. Dus dat alles met alles te maken heeft, zeg maar. Zo zien we ook als we een klus aanpakken, gewoon een opdracht. Dan willen we ook het volledige palet pakken. Dus we doen heel veel gebiedsontwikkeling, om een voorbeeld te noemen. En dan is de finance niet alleen essentieel de bakstenen, maar ook het sociale aspect of de ecologische aspect. Dus in dit geval, ons eigen bureau, zeg maar, moet die balans ook hebben, zeg maar. Dus we hebben dat nodig om onszelf te voeden. En daarnaast hebben we dus in die balans jaarverslagen wat we maken. Dus de financiële verslaglegging is een van onze andere takken van sport.
Ja.
En die gebiedsontwikkeling en food. Grote bedrijven, kleine bedrijven, alle sectoren werken we eigenlijk voor. We zijn eigenlijk gewoon merkenbouwers, zeg maar.
Ja.
Dus die balans is essentieel, zeg maar. En dat gaat op en neer, zeg maar, die balans.
Maar dat is wat Paul zegt, hè. Die hebt, voor 20-30% doen wij geëngageerde projecten.
Ja.
Gaat heel veel tijd en eigenlijk heel veel geld in zitten.
Ja.
Maar voor ons is dat, en dat is al wat ik ook in het begin zei, dus de grondslag is. Ik kom natuurlijk uit een research-omgeving. Dus onderzoek is essentieel. En toen was het technologie. En nu gaat het voor ons over urgencies. En ook over hoe krijgen we die integraliteit. Hoe kunnen we een model maken. En daar wil ik me dan echt voor inspannen. Dat iedereen dat kan begrijpen. Dat het economische belang naast een ecologisch, naast een sociaal belang en een cultureel belang naast elkaar kan bewegen. En daar heb je modellen voor nodig. Want als mensen en bedrijven het niet kunnen implementeren, heb je er niks aan. Dus dan kan ik 1000 maal een hartstikke gaaf project doen en nou, leuk gelukt. Maar dan verdwijnt hij weer in het putje.
Ja.
Dus als je wil dat het dat dit denken, deze integraliteit, de samenhang van de dingen, en je zal het in balans moeten brengen, was voor ons zelf de opdracht, we moeten modellen maken. We moeten deze modellen aan anderen over kunnen geven. Dat zijn de instrumenten van het denken voor anderen.
Ja.
En dat is eigenlijk, dat legitimeert ook waarom we zo lang op zo'n project werken. Dus gezien hebben we in feite 7 jaar getrokken.
Ja.
Nou, dat is niet een bijjob van een dag in de week. Dat is gewoon integraal elke dag binnen dit bedrijf. En je zit op het ministerie en je zit bij de boer en je zit bij onderwijs, overal. Maar dan gaat hij op een gegeven moment lukken en dan kan je het overdragen aan andere mensen.
Ja.
Het andere boek wat we net hebben opgeleverd, dus 3 jaar research zit daarin. En dan zinkt zich iets los. En dan denk je, dit is het hoe we kunnen gaan communiceren. Dit is wat we naar voren kunnen gaan brengen. Dus je hebt namelijk brood en boter nodig. Dat soort klanten, toch? Brood en boter, zo noem je dat, toch?
Dat is de eerste keer dat ik het hoor, maar ik vind het een prima,
brood en boter,
prima uitdrukking.
Dat je bij gewoon, gewoon normale klanten.
Brood op de
klanten.
Plank, ja.
Ja. Ja. Precies, en daar zijn we gewoon super blij mee. Die geven ons de mogelijkheid ook om dit soort projecten te financieren. Want we financieren dat natuurlijk zelf.
Ja.
Maar de andere kant is, alle kennis die we ophalen en opdoen, die brengen we in modellen die we weer voor onze klanten gewoon toepasbaar kunnen maken.
Ja.
Maar we werken bijvoorbeeld ook voor VZ. Dus als je naar de Albert Heijn gaat en gesneden groente koopt, dan wordt dat gemaakt, gesneden in een fabriek met 1500 mensen bij Alkmaar. En daar hebben we een hele strategie neergezet en ook een brand experience uiteindelijk daarvan gemaakt. Dus dan heb je heel veel, komt samen in één klant, zeg maar, die ook gewoon klein is.
En wat ik daar heel erg interessant en ook heel erg leuk vind, dit zijn ongelooflijke interessante familiebedrijven waar Nederland vol mee is. We hebben er geen notie van. Zijn niet zichtbaar, zijn niet grote Coca-Cola's of whatever.
Weet je hoeveel procent van alle bedrijven familiebedrijven zijn in Nederland?
Hoeveel zouden er zijn ongeveer? Ik schat in een stuk of 800.
83%.
En hoeveel?
Ja, het is meer dan 5000.
Van alle
het zijn er heel veel, ja.
Ja, het schijnt wel, ja. Ik moet even checken of het echt klopt. Maar heel veel. Echt een idioot groot percentage.
Maar van heel klein naar heel groot natuurlijk. De VDL's van deze wereld.
Ja.
En de,
ook bedrijven.
Ja. Maar het is interessant om te begrijpen hoe de cultuur in Nederland ook is opgebouwd. Hè? En die familiebedrijven en waar de waardes liggen. Die family values. Wat mensen meenemen in zo'n bedrijf. Hoe ze dus bewegen en hoe ze opereren.
Ja, veel meer lange termijn denken.
Zeker. Ja, ja. En ook gewoon echt denken, dit is een legacy. Is niet, dus ik werk niet een periode bij een bedrijf van 4 jaar of 12 jaar. En dan ben ik CEO. Maar ik werk hier. En mijn kinderen, mijn nazaten, moeten dit ook overnemen. Ja. Dus dat rentmeesterschap is een heel ander gevoel dan een CEO die in een anoniem bedrijf zit. Laat ik het zo zeggen. Ja. Dat is, daar zie je gewoon de verschillen.
Maar het is een mix altijd bij Matmo. Dus we werken ook voor Axel, voor APG, voor Basic Fit, PostNL. Gewoon grote multinationals, zeg maar. Ja. En juist die mix vinden we ook interessant als we alleen maar in één sector zouden werken voor één bepaalde groep. Ja. Juist die mix voedt elkaar ook.
Wat moet zo'n klant dan hebben? Want je noemt Basic Fit. Die zou ik niet direct bij jullie gepast hebben. Mm-hmm. Door het verhaal wat je net vertelt. Mm-hmm. Wat is dan een vraag die Basic Fit aan je stelt? Waar je blij van wordt?
Basic Fit is echt over de jaarverslagen. Het gaat echt over financiële communicatie. Waarin we helpen en begeleiden. En wat ik een hele interessante vind is weer die twee lijnen. Vanuit, als je het vanuit het gezondheidsaspect ziet, dan gaat het over voeding en het gaat over bewegen. En Nederland zet daar heel erg op in.
Ja.
Wat ik je net al vertelde over voeding, hè, daar heb je een paar hele mooie projecten die we hebben geïnitieerd. Maar we doen ook binnen de multinationals werken we en ook hele kleintjes. En als je het over beweging hebt met de gezonde sportkantine en allemaal die lijnen die we allemaal hebben opgezet, vind ik die twee dingen heel erg mooi passen in het hele preventieve preventiebeleid in Nederland. En we zullen niet zozeer campagnes van hun maken, maar wel de strategische financiële verslaglegging. Het verhaal achter de cijfers.
Ja, de stakeholder communicatie.
Ja. Ja. Maak je dan gebruik ook van het gesprek wat je hebt met zo'n klant om... het gaat over verslaglegging, maar het gaat ook vooral over verantwoording.
Ja. Nou, kijk, dat is nu het interessante waar we in zitten. Dit is eigenlijk 93, hè, 30 jaar terug even, 93 toen we begonnen. Die hele nieuwe mediatechnologieën, dat wilde in de markt wat je toen had. Dat hebben wij nu in 2023 met dat wij zien... Echt overlap van sectoren en van disciplines. Hè. De financiële komt met elkaar. Voeding, urban, dat komt allemaal bij elkaar.
Sustainability.
En dat is die
je kunt het niet meer los van elkaar zien. Het zijn systemen.
Nee. Precies.
Ja.
En dus wij zien dat er nu wetgeving ontstaat hè, vanuit Brussel. Die gewoon mensen gaat verplichten, al ben je niet beursgenoteerd. Dat je moet verantwoorden. Goh, als je 150 miljoen omzet, ten koste van wat? Welke waarde creëer jij nou waar mensen dan van gelukkig worden? Dus buiten het feit dat je dit omzet.
CSRD, dus Corporate Sustainability Reporting Directive. Ja. Dat is die nieuwe wet die eraan komt, zeg maar.
En die wet die is... kijk, het interessante daarin, dus met een wet heb je altijd moeten en willen. En het willen, dat zijn de bedrijven die intrinsiek al zo bezig zijn. En de mensen die moeten, die kunnen het als een last zien. Hoewel, het geeft ongelooflijk veel opportunities. En omdat deze werelden bij elkaar komen en die geïntegreerdheid ook een nieuwe balans maakt van het financiële rapport. Zo van, ja, ten koste van wat zet je dit om en verklaar je nader. Dat is waar wij de dialoog starten.
Ja.
Wij helpen daarin, omdat wij, en daar dat vind ik het leuke, wij zijn brandbuilders. Dus je hebt het altijd over, wat is, hè, het is natuurlijk een ongelooflijk platgeslagen woord, wat is je purpose? Ja. Maar het gaat er wel om, hoe relevant ben je? Waarvoor ben je hier? En denk een beetje verder na dan alleen je eigen bedrijf. Hè? Ten koste van wat? Als je het over vroeger had je in de mode de sweatshops, wat niet meer kan. Je had Nike en toen hadden we het schandaal over kinderarbeid. Nu weten we dit allemaal. Maar deze wetgeving zorgt ervoor dat we daar bewust over na moeten denken. Dat we wel jaarlijks ons moeten verklaren, hoe ga je met die keten om?
Ja.
En het kan steeds beter en steeds meer. En Kijk, uiteindelijk heeft het gewoon heel veel invloed op je merk, op wie je bent.
Ja.
Dus zoals ik wil zijn, zo wil ik doen tegen mensen. En ja. Zo wil ik mijn bedrijf voeren, zo wil ik mijn producten maken. En dat engagement, die samenhang der dingen, ja. Dat komt nu naar boven. En dat kan je meten, dat kan je weten, dat kan je over verklaren. Maar dan kan je ook een echte brand story vertellen in plaats van greenwash.
Ja.
Want dat is wat er natuurlijk te veel gebeurt. Hè?
Nou, ik vond het woord brandbuild is wel interessant, omdat het dat is inderdaad wat mij betreft een wat sleets woord aan het worden. Mm. Het gaat heel erg aan de over de buitenkant, terwijl het natuurlijk begint in het hart, ja. In de binnenkant. In waar sta je voor, waar ga je voor, hoe lang is die termijn?
Ja, precies. Ja. Ja. En het is ook heel moeilijk. Want het is veel makkelijker gezegd dan gedaan. En daarom moet je in dialoog. Want kijk, je kan wel je hart op de goede plek hebben. Maar je kan misschien de toegang niet hebben. Je kan misschien niet helemaal over de hoorders in de keten heen kijken. Wat er gewoon ergens in India of in Rusland wordt geproduceerd.
Ja.
Die gegevens zijn er nog allemaal niet. Maar door de dialoog, doordat je met elkaar hierover praat. Doordat je het wel agendeert, komt er steeds meer informatie naar boven. En ga je ook veel meer samenwerken. Gaan sectoren samenwerken. En daarom komt er, we hebben nu ook, als jij met beton of met hout. Dat zijn allemaal gecertificeerde elementen. En dat wil je ook, want je wil niet anders meer werken. Dus je gaat een nieuwe norm stellen. En dat is wat ik denk, dat strategisch design is nadenken over de context waar je in zit. De verandering die één individu of een bureau voor elkaar kan krijgen, verzamelen met elkaar, zodat je gewoon nieuwe normeringen kan stellen.
Ja. Snappen klanten dat die bij jullie komen? Maken ze een bewuste keuze voor jullie omdat je
absoluut,
daarvoor
ja, zeker,
gaat?
Ja. Absoluut, ja, zeker. Want als je kijkt in de bouw, hè, die gebiedsontwikkeling bijvoorbeeld, dan weten ze dat wij daar heel veel over weten en dat we daarin mee kunnen denken. Dus ja. We komen dan aan tafel om het verhaal voor een nieuw te bedenken wijk kunnen maken. En ja. dan houden we ook rekening dat er 30 vierkante meter appartementjes tussen moeten, omdat ook die stroom mensen behoefte heeft en woningen nodig heeft.
Ja, want een identiteit van een buurt, hè, is niet voor ons een vlag en een logo. Dat is ook hoe de architecten de woningen samenstellen. Het percentage groen. Dat het niet alleen maar een habitat is voor mensen, maar ook voor dieren. Die daar kunnen landen, die daar kunnen huizen. Dus dan moet je op een andere manier bouwen. En dat je die doorgang vindt en dat voedsel ook in die wijk is.
Ja, dus als je dan vervolgens de visuele identiteit ervan maakt, wat we natuurlijk ook doen, dan is dat wel veel krachtiger, zeg maar, ook voor onszelf om dat te maken. Dan heb je een totaalplaatje wat je maakt, in plaats van een skin, zeg maar, die misschien niet aansluit bij de rest.
Ja. En je ziet nu ook in gebiedsontwikkeling bijvoorbeeld, als je identiteiten maakt, dat vroeger was dat een sluitpost. En nu zitten wij gewoon met de architect, met het hele creatieve team aan tafel, met de projectontwikkelaars, al vanaf het begin. Omdat het niet alleen bouwen is en dan weg. Het is bouwen, het is beheer. Het is zorgen dat het dan echt prosperous wordt. Dat het echt gaat groeien, dat wat je in je concept hebt bedacht. Dus,
ja, of nieuwe samenlevingsvormen bedenken. Ja. Nieuwe VVE-manieren om samen een wijk te bouwen met de toekomstige bewoners.
Ja. Het gaat over waardecreatie. Hè? Eigenlijk is het diep dan wat wij... Waardecreatie vinden wij gewoon een heel belangrijk element. Er ligt zoveel waarde wat onbenut is. En hier in Amsterdam hebben wij ook voor een woningbouwcorporatie, daar ging het om. Er zijn heel veel mensen, 65, en daar hoor je nooit meer wat van. Die hadden dan gewoon een waanzinnig leven, deden heel veel dingen. En dan hebben we het over bejaardenhuizen. Ik bedoel, je kan ook andere concepten bedenken. Weet je? Je kan ook nadenken over leefvormen waar veel meer diversiteit is. En als wij interviews doen en mensen spreken, bijvoorbeeld een vrouw van een Artsen zonder Grenzen, die had haar hele leven in het buitenland gewerkt. Ze was nu 70 en zei, joh, ik kan gewoon ingezet worden. Dus dan denk je over een heel ander systeem na.
Ja.
En dan zeg je, als ik nou hier gewoon een waanzinnige flat met een app en een community bouw, waar deze vrouw gewoon mensen thuis kan helpen om de kinderen op te vangen. En geen stress om door het verkeer heen allemaal naar crèches te brengen. En dat een man van 75 zegt, ik heb altijd gitaar gespeeld. Ik kan ook wel gewoon muziek komen spelen bij jou thuis. Dus dan ga je over mobiliteit, over de track, over ruimtes nadenken. En dit zijn systemen dat je denkt, ja, dit kan een heel ander concept worden. Dus dan kom je met een concept en een ontwerp wat een icoon voor een stad kan zijn. Weet je, het zijn nieuwe leefvormen. Ja. En dat is wat ik bedoel, net zoals dat je in 93 buiten de lijntjes van, natuurlijk ben ik geen fotograaf en ik ben geen filmer, maar ik film en ik maak foto's, ik doe wat ik wil, omdat dat medium, die materie, die helpt mij gewoon mij uit te drukken.
Ja.
En dat is ook gewoon hoe we met architecten zitten te praten.
Ja.
En in Groningen hebben we nagedacht over een woonwijk, wat een soort perpetuum mobile is, wat niet alleen zijn eigen energie opwekt, want die systemen zijn er inmiddels en goede afvalsystemen, noem op, maar dat het als systeem sociaal-maatschappelijk gaat werken. Want in elke woonwijk heb je 30% sociale woningbouw, dan heb je wat huur en wat koop. En je weet, in 10 jaar tijd is die koopwoningen, nou, die zijn 3-4-voudigd. Maar die mensen op de sociale woningbouw, die zitten nog, die 30%, wat echt gewoon een substantieel deel is in de wijk, die zit daar nog steeds. Die heeft met geen mogelijkheid om zijn kapitaal te vergroten. Geen mogelijkheid om een bankproduct af te nemen. Dus daarin vinden wij het te gek om in die concept denktanks mee te denken. Hoe kunnen wij bijvoorbeeld de plinten van van zo'n wijk, waar de retail zit, een fonds maken die 5% van aandeel heeft, waar al deze mensen verborgen aandeelhouder van zijn, zo zou je het moeten zien, waardoor ze de mogelijkheid hebben om te zeggen, ik heb een borg achter mij en dat is dat fonds en kan ik een bankproduct nu afnemen bij de bank, want dan kan ik mijn kind laten studeren. En zo krijg je de circle of poverty, doorbreek je. En dat is denkkracht, dat is creativiteit, weet je. En ik vind dat de creatieven in Nederland zijn zo waanzinnig creatief. En dat komt door ons klimaat waarin we leven, dat we dat op veel meer niveaus moeten gaan inzetten. Dat is anders dan een creatief in China, of dat is anders dan een creatief uit Amerika. Ja. En dat is ons Nederlandse klimaat, dat wij dat.
Hoe kijk je dan naar het Nederlandse designklimaat? Want als ik dat hoor zeggen, dan denk ik van, dat sluit wel aan wat ik zelf vind. Ik denk dat creatieven heel erg bezig zijn, heel veel met esthetiek, heel weinig met hun competenties, veel meer met het toewerken aan eindresultaat dan jouw woorden, zeg maar, het veranderen van een systeem of een bijdrage leveren aan.
We hebben 10 jaar in China ook een bedrijf gehad, tussen 2004 en 2014. En we deden ook heel veel lezingen, ook op de Design Academy in Eindhoven. En in de begintijd, dat is ook alweer 20 jaar geleden, dan hadden we een lezing over eetcultuur. En dan vroeg iemand aan ons, een student, van waarom moeten wij weten waar de spaghetti vandaan komt? Maar nu is dat totaal veranderd natuurlijk. Iedereen is nu bezig met sustainability, misschien weer overdreven bij de Design Academy. Dus er is wel ontzettend veel veranderd in dit landje, zeg maar. Dus esthetica, ja, ook. Maar het is een lab eigenlijk, ja. Nederland is zo fucking klein. En dat is heel lekker. En we hebben zoveel buitenland waar we inspiratie ook uit kunnen halen. En die komen ook hier, zeg maar. Heel veel experts en studenten uit het buitenland.
Ja.
Dus het is gewoon een heel mooi laboratorium.
Zie je ook dat klimaat, zeg maar, om nauw met elkaar samen te werken vanuit die verschillende disciplines, et cetera. Jij noemde net het woord ego even.
Ik denk het zeker. Maar je moet het zelf opzoeken. Wij hebben natuurlijk altijd interdisciplinair gewerkt. Dus met heel veel architecten.
Ja.
En dat komt natuurlijk omdat we dat buitengewoon interessant vonden. Maar we werken ook met ongelooflijk veel chefs werken we samen. Maar ook gewoon met kunstenaars, echt beeldend kunstenaars, modeontwerpers. En ik denk als je dat zelf leuk vindt, als je zelf geïnteresseerd bent van god jeetje, wat maak jij? Of waanzinnig, en hoe kunnen wij dat dan met iets anders? Weet je, dan is 1 en 1, 2, 3 in één keer. Maar dat moet je leuk vinden. Dat is een atelier experience.
We hebben zelf een half jaar een project geleid met studenten uit diverse pluimage. Dus financiële studenten, biologen, economie, you name it. En daar hadden we inspiratietafels. En daar hadden we dus een bioloog erbij gehaald. En mensen van de Rabobank. En totaal verschillende mensen. Wetenschappers en blauwe mensen, groene mensen, you name it. En dan krijg je heel veel totaal verschillende onderwerpen die elkaar gaan overlappen.
Ja.
Dus dat soort projecten doen we expres, zeg maar, om die...
Om los te schudden dat er niet, zeg maar, één denkrichting is. Er is ook niet één perspectief. Dus dat is heel leuk als je dat letterlijk, hè, fysiek in die denktafel zo voor elkaar krijgt. Dat vindt klanten ook leuk.
En een bioloog die begint opeens over een kikker. Dat die wel echt naar dat andere plasje moet in wijk C achterin Almere.
Ja.
En dan zo denkt de rest natuurlijk niet. Dus dat brengt zo'n nieuwe kijk op de wereld.
Ja. Dus ik denk dat soort dingen, 180 graden omdraaien, echt die shift veroorzaken. Hè, die paradigma shift. Mee veroorzaken. Dat zijn van de grote trends die je voelt. En dan gewoon verdikken in het nu.
Ja. Ik denk dat maar dat ik denk wel, ook terugkomend op je vorige vraag, zeg maar. Je had het over dat de ondernemers talent wellicht soms ontbreekt. Hè, bij ontwerpers als ze zelf hele mooie dingen initiëren. Ik denk dat, dat klinkt een beetje arrogant misschien. Maar die combinatie hebben we wel. Dat we ondernemers zijn en ontwerpers en alles wat we net vertelden. En dat ons wel verder brengt. En ook dat je daardoor... op hetzelfde niveau met de klanten kan werken. Dat zijn ook ondernemers, zeg maar. En we zitten er in hetzelfde schuitje, zeg maar. Ja. Dus op die manier kunnen we ze ook bedrijfsmatig helpen. Misschien een andere tak van sport erbij gaan halen, zeg maar. In de plaats van puur de visual appearance veranderen.
Ja. En even ook ingaand op jouw vorige vraag. Kijk, waar wij, wat ik heel fascinerend vind, is dat creatieven in Nederland, die zouden zich echt kunnen realiseren in welke omgeving ze zitten, in welk klimaat. Omdat ik vind namelijk de grote absentie op boardroom level is een creatief directeur.
Ja.
Is een human resource directeur. Dat zijn twee takken waar de levende materie zit. De rest is de dode materie.
Ja.
Maar dit zijn gewoon zulke essentiële... En ik vraag me altijd over waarom niet? Waarom zit er niet een creatief directeur gewoon in zo'n multinational op boardroom level erbij? Zo belangrijk, omdat er nog steeds een perceptie is. Als je een creatief directeur, dan maak je een soort van visuele uitkom. Hoewel, als je dat zou hebben, als je mensen zou challengen de hele tijd op hun creativiteit, dan komen er andere rekenmodellen. Dan komt er een andere interne mentaliteit. Dan komt er een andere cultuur. Dus die creativiteit is overal inzetbaar. Ja. Alleen je moet dat willen.
Ja, ja, en je moet het durven. En je moet durven afstand nemen van... toch die silo's die volgens mij wel degelijk nog heel erg zijn.
Ja.
Ik denk dat aan business schools word je zo opgeleid. Je hebt gewoon hele duidelijke domeinen van het juridische, het financiële.
Aan
de andere kant, net zo op de UvA heb je PPLE, dat is een nieuwe faculteit. Dus dat is psychology, law, economics en
politics.
Dus die mix is al die integraliteit ook op opleidingen.
Nou ja, heel simpel, in organisaties waar ik kom zijn marketing en sales nog steeds gescheiden domeinen, weet je, die elkaar in de weg zitten.
Terwijl... Maar dat is toch op een kunstacademie in Nederland. Hè? Wij geven over de hele wereld les, doen we workshops, juist in het anders denken. Maar ik vind echt dat op een kunstacademie moet je mensen gewoon economische sens ook meegeven. Hoezo? Het zijn een soort van couveuse kinderen die in de grote wereld dan komen. En we gaan allemaal heel lollig creatief zitten doen. En natuurlijk, en waanzinnig, gebruik je handen, alles wat je wil. Maar ook gebruik die sens waar het over gaat. Dat zou ongelooflijke toegevoegde waarde hebben.
Ja, ik vind dat een interessante tweespalt of paradox, zo je wil. Dat aan de ene kant kleeft aan de creatieve industrie heel erg het label creatief.
Ja.
En wat voor mij heel erg samengaat met nieuwsgierigheid, buiten je eigen grenzen.
Zeker.
Andere domeinen. En tegelijkertijd als ik trainingen geef en ik kom allemaal docenten studenten tegen die eigenlijk met verbazing kijken naar het idee dat je buiten de vraag gaat. Dus naar het systeem kijkt, eigenlijk zoals jij ook zegt. En van wat speelt hier verder in deze organisatie? Wat zijn dit voor mensen? Zeker. Waarom werken die hier?
Je moet dat afvragen.
Dat moet je afvragen. En waarom zou je daar niet extra vragen over willen stellen? Ja. En vaak is de respons ook van onze opdrachtgever geeft daar niet de gelegenheid toe.
Ja, maar dat is ook onzin.
Dat is ook onzin.
Sorry. Want deze ken ik. Hè? Want wij krijgen ook gewoon vragen. Soms helemaal geen vragen. Of heel sumeer. Maar het is je eigen nieuwsgierigheid. Hoe je research doet. Daarom zeg ik ook. Voor ons is research heel belangrijk. Wanneer is het ontstaan? Door wie? Wie zitten er? Wat hebben ze gedaan? Wat is het track record? Want je krijgt dan zelf een kader. En dan begin je te begrijpen. Dus dan kan je de vraag bevragen.
Nee, je krijgt een beter gesprek met je opdrachtgever. Precies. Je wordt waardevoller voor die opdrachtgever, want je brengt andere perspectieven
in. En dan kan je ook komen met, oké, is dit is dit de echte vraag? Of kunnen we die vraag op een andere manier interpreteren? Ja. En wij zien dat opdrachtgevers daar heel veel aan hebben. Ja. Die voelen ze zich ook safe en dan voelen ze zich veilig. Ja. Want je betrekt ze erbij.
Ja.
Doordat je jezelf in de vraag eigenlijk betrekt en hem eigenlijk gewoon tegen het licht houdt, voelen ze zich heel dat je geïnteresseerd, echt oprecht in hun geïnteresseerd bent. En ik denk als brandbuilder gaat het daar natuurlijk over. Als ik het heb over een voorbeeld, het maakt niet uit of het nou een financiële klant is of het gaat over een jaarverslag of voor mij gaat dat nog steeds over brandbuilding. Want uiteindelijk, als ik hem daarin help om het veel breder neer te zetten, het zijn vraag, en te interpreteren van eigenlijk wil je een balans maken tussen het economische, ecologische, sociaal geëngageerd en jouw cultuur, dan gaat dat afstralen op jouw brand equity,
ja.
Op jouw waarde, je waardecreatie. Want uiteindelijk, een euro is waardecreatie, maar happiness, geluk, is ook een waardecreatie. Dat we nog 12 vlindersoorten hebben, is ook een waardecreatie. Dus het gaat over waardes die je wil gaan creëren. Dus uiteindelijk, ik kan alles weer terugbrengen naar een euro, als we dat moeten berekenen. Maar ik zie dat sommige merken, met het gedrag wat zij hebben, de brand equity, de waarde van het merk, helemaal naar beneden halen.
Ja.
En als je zo, zeg maar, op dat niveau met je klant kan praten en dat je ook gewoon een take care daarvoor doet, dan ben ik serieus. Ik vind ook, dat moet je door het bedrijf.
Wat bedoel je met een take care?
Dat je er zorg voor draagt dat het merk wat je met die klant bouwt of fijn slijpt, dat hij echt begrijpt wat de relevantie is waarom die hier is. En het mag voor mij best zijn, we willen de grootste omzet hebben, maar we willen dat wel in balans met doen. Dat je dat ook op een zorgvuldige manier in het bedrijf trekt. Dat het bedrijf, dat de mensen dit gaan zijn, gaan voelen en gaan uitstralen.
Ja.
En op die manier gaan samenwerken. En op die manier met hun leveranciers en projecten gaan initiëren. En gaan ontwerpen. Want het is een kettingreactie. Dus als je dat niet van binnen hebt, kan je dat ook nooit naar buiten uitstralen.
Nee.
Dat is het grote verschil waar we nu in zitten. En dat is een hele spannende periode. Is het greenwash of is het een echt iets waarvan je zegt, nou, ik doorleef het.
Ja.
In alle eerlijkheid, van heel veel dingen zijn nog niet mogelijk, maar elke 2%, weet je, dat is al een winst.
Ja.
In elk opzicht. En ik breng het altijd heel simpel terug. Zoals ik wil zijn, zoals ik wil dat mensen met mij omgaan, zo ga ik met andere mensen om. En dat kan je heel ver doortrekken. En dan kan ik echt gewoon hele grote bedrijven ook op adviseren en productielijnen voor neerzetten. Daar hoef ik niet op in te boeten. Maar het gaat gewoon, wat is de groei, de stapjes die je wil maken?
Ja, want we werken ook heel veel voor kleine start-ups. Dus niet alleen voor multinationals, maar dus dat is een one-person brand. Die beginnen echt net. Ze hebben wel al een background, zeg maar, qua opleiding. En ze hebben echt een doel en een heel duidelijk beeld. Dus een van die klanten is Northern Wonder. En dat is koffie zonder dat er koffiebonen in zitten. Dus hij heeft een heel onderzoek gedaan dat soja, die kilt de rainforest. En koffie doet dat ook. En dat weet men nog niet, zeg maar. En zelfs de Greenpeace mensen houden van koffie. En die hebben dat nog niet helemaal in de smiezen.
Eigenlijk is hij een activist.
Ja.
En mensen doen zoveel dingen onbewust. Ook omdat er een kennislek is.
Ja.
En hij zegt, ik kan gewoon op de barricade gaan staan. En ik kan, weet ik veel, een of andere Greenpeace-lid gaan worden.
Mm-hmm.
Maar ik kan ook kijken in de keten weer waar ik een verandering kan aanbrengen. Want het duurt gewoon 2 generaties voordat je de consument mee hebt.
Ja.
In een gedragsverandering, want iedereen over de hele wereld drinkt koffie. Maar de bevolking neemt toe en de koffiemomenten als een hockeystick nemen die toe. Dus Ik ga gewoon in productassemblage zitten. En die koffieboon, dat moet stoppen. Ja. Want het is een...
Dus die heeft nu 5 jaar uitgetrokken om nieuwe producten te ontwikkelen. Met de Wur en met allemaal experimenten. Met allerlei plantjes en natuurlijke stoffen. Om een soort koffiegevoel te krijgen. Het wordt geen keiharde espresso natuurlijk. Maar hij is al wel zover dat het gewoon een echt koffieachtige beleving heeft. Dus wij vinden dat fantastisch. Om daarvoor te werken.
Het is Combat Deforestation.
Dan komt alles bij elkaar.
Ja. En het leuke is, in plaats van dat je dan activistisch, keihard, knalhard gaat werken. En we hebben hele eindeloze exercities met ze gedaan. Maar is het ongelooflijk leuk als je naar die packaging kijkt. Weet je, dat is gewoon leuk. Dat is
we hebben typografie en typografisch lettertype gemaakt. En als je inzoomt, dan zie je dus allemaal vogels. En dat is een soort jungle die daarin appeert. Dus hij is ook wel, hij staat open. Een klant die open staat, die krijgt ook meer, denk ik. Dus daarom is dat samenspel ook heel grappig. Ja,
ja typografisch kan je echt je statements maken. Ja. Want het is een brand.
Nee, dus als
statement.
Je het dan hebt over greenwashing, dit is echt the opposite, zeg maar. Dit is echt not even close.
Nee, ja. Maar de impact, hè, en dat is leuk om voor zo'n start-up te werken. Ja. Hij kan gewoon in het schap komen. Ze liggen nu ook in het schap. En het is allemaal hartstikke leuk als consument het koopt. Maar de impact is natuurlijk white labeling. Als dit gaat aanslaan en Nespresso, Starbucks, daar kan je dit voor doen. Dan echt sla je echt.
Ja, dus we gaan ook altijd voor de lange termijn relatie. Net als voor Brand & Levy, het worstenmerk in Amsterdam. Ja. En daar werken we al 11 jaar voor. Bijvoorbeeld gewoon from scratch toen ze hier aan tafel kwamen als een jongele. Dus dat is ook gaaf. Dan kun je nog meer impact maken, zeg maar. Dat in plaats van je zet iets neer en toedeledoki en ze gaan er zelf mee verder.
Ja. Zijn er klanten waar je nee tegen zegt omdat het niet klopt?
Ja. Ja, absoluut. De usuals.
Heel veel namen te noemen. Ja.
Maar kijk, waar het om gaat. Ik vind het altijd interessant om in de muil van de leeuw te zitten, zeg ik altijd. Daarvoor zijn we ook naar China gegaan. Daar de groot polluter. Ik vind het ook heel interessant om bedrijven waarvan je denkt, zou je dat wel doen? Om te zeggen, als ik 2%, hè, dat is echt mijn eigen challenge. Als ik 2% kan veranderen in denkvermogen, dan weet ik dat binnen 5 jaar cumuleert. Hè, daar die positieve kant. Want, iedereen moet een change maken. Maar er zijn de intensieve veehouderij. Dan zeg ik, weet je, dan heb ik echt nog wel mijn tijd, kan ik aan heel veel andere goede effortjes besteden. In plaats van dat ik daar nu campagnes voor ga voeren. Dus dat natuurlijk maak je
tegelijkertijd als je daar onderdeel kan zijn van de verandering. Nee,
dat is helemaal waar. En dus ik vraag het mij altijd af. Dus er zijn ook gewoon grote bedrijven waarvan anderen zeggen van, zou je daarvoor werken? Als ik voor mezelf voel en vind, daar kan ik een verandering in aanbrengen. Dan zou ik daarop instappen. Absoluut. Ja, zeker.
Heel veel dank voor dit gesprek. Volgens mij een super. Ja, we zijn al volgens mij 50 minuten verder. We hadden op een half uur gerekend. Dus het gaat helemaal vanzelf.
Leuk man.
Ik heb hem lekker alles wel gezegd, denk ik ook. Ja. Ik had een lesje.
Ik heb hem lekker laten lopen, omdat ik denk dat het een heel goed verhaal is. En dat jullie een hele bijzondere positie in het landschap van ontwerpbureaus hebben. Hmm. Of jullie noemen het zelf strategisch communicatie en designbureau. Wat volgens mij niet helemaal de lading dekt. Want je zit veel meer aan de kant van de business ook. Hmm. Het is sowieso lastig om daar een labeltje voor te verzinnen. Maar het gaat vooral over verandering van systemen. En een enorme impact die dat met zich mee kan brengen. Als je creativiteit de vrije loop laat.
Ja. Hè? En dat is echt iets waarvan ik denk, dat is ook de cultuur die we hier al 30 jaar heilig bewaken.
Ja. Ja. Op naar de volgende 30.
Ja, zeker. Zeker.
Dank jullie wel.
Dank je.
Graag gedaan.
Dit was Designers Inc. Een podcast voor de ondernemende ontwerper die vooruit wil. Wil je reageren of heb je suggesties? Laat het ons dan weten via info@designersinc.nl. En volg ons op Spotify, zodat andere ontwerpers ons ook kunnen vinden. Designers Inc. is een initiatief van Roel Stavorines en de BNO en wordt mede mogelijk gemaakt door Roland Gele en het Picturewright Fonds.